Het thema van morgen, die oren heeft die horen. Als mensen hebben we twee oren gekregen. En als je dan in Spreuken 20 vers 12 kijkt, dan zie je daar dat de Heere ook gewoon zegt dat hij die oren gemaakt heeft om te horen. Nou, als je dan gaat kijken hoe ingenieus dat allemaal in elkaar zit. Dat oor op zich, maar ook hoe die oren samenwerken met de hersenen. Dan zie je dat dat niet maar zo per toeval ontstaan kan zijn. Het is de schepper van hemel en aarde die alles gemaakt heeft. Het is de schepper van hemel en aarde die die oren ook met een doel gemaakt heeft. Want hij wilde met ons communiceren. En dat kom je eigenlijk in de schepping al tegen. Dat je in het begin, Genesis 1, 2 en 3 al leest, dat God met Adam en Eva sprak. Je leest bijvoorbeeld in Genesis 3 vers 8. Genesis 3 vers 8. Dat daar geschreven staat. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Adam en Eva hoorden de stem van de Heere God. En nou was dit al na de zondeval. Maar het laat dus zien dat de mens de stem van de Heere God waarnam. Nou, als je dan Genesis 1 en 2 gaat lezen, dan zie je inderdaad dat de Heer God met de mensen sprak. Hij gaf ze een opdracht, bijvoorbeeld. Een opdracht waardoor ze gewaarschuwd waren. Een opdracht waar ze naar konden handelen. Zodat ze de dood niet zouden sterven. Dat kun je vinden in Genesis 2 vers 16 en 17. En toch vielen Adam en Eva in zonde. De Heere God gaf die oren dus om hem mee te horen. Nou, in het dagelijks leven is dat van belang, in de communicatie. Als je denkt in een gezin, ouders voeden hun kinderen op. Je leert je kind spreken. Het kind leert dat van de ouders. En door woorden kun je op een gegeven moment een heleboel dingen uit gaan leggen. Een heleboel dingen gaan verduidelijken. Maar ja. Ook in de opvoeding kom je erachter dat horen met je oren niet altijd daadwerkelijk horen is. Als je je kind waarschuwt voor iets, dan kan het voorkomen dat het er niets mee doet. Dus het is wel gehoord, het is wel geregistreerd. Soms ook niet, kan ook voorkomen, maar soms wordt het wel geregistreerd. Maar het had geen horend oor. Het had zin om wat anders te doen. Dus het heeft dan je woorden naast zich neergelegd. Dus luisteren naar wat er gezegd wordt is niet vanzelfsprekend. Nou, we zagen het bij Adam en Eva. God had ze een opdracht gegeven. Toch deden ze er op een gegeven moment niets mee. Ze gingen er tegenin. Maar het wordt bijvoorbeeld ook duidelijk in de geschiedenis van Israël. En daarvoor bladeren we naar Psalm 81. Psalm 81. In vers 9 van die psalm lees je dat de Heere het volgende tegen zijn volk zei. Mijn volk, zeide ik, hoor toe, en ik zal onder u betuigen, Israël, of gij naar mij hoordet. Maar de context is dat ze de Heere zouden dienen. Dat lees je in vers 10, dat ze niet de afgoden zouden dienen. Maar uit vers 14 van die psalm blijkt dan dat het ook met daadwerkelijk horen te maken heeft. Dus niet het ene oor in en het andere oor weer uit. De Heere wilde graag dat ze in zijn wegen zouden wandelen. Dat ze zouden doen wat hij gezegd had. Nou, net als Adam en Eva lees je in de geschiedenis van Israël dat ze heel vaak niet deden wat de Heere God gezegd had. Vers 12 van Psalm 81 zegt dan ook: maar mijn volk heeft mijn stem niet gehoord. En Israël heeft mijner niet gewild. Dus ze hoorden het fysiek wel. Hun oor nam het waar. Maar ze deden er niets mee. En dan zegt Psalm 84 vers 14. Och dat mijn volk naar mij gehoord had. Dat Israël in mijn wegen gewandeld had. En dat is wat de Heere God graag wil. Hij wil graag dat het volk hem volgt. In zijn wegen wandelt. En wat was het gevolg? Dat ze de woorden van God naast zich neerlegden. Niet in zijn wegen wandelden. Dat was dat de Heere hen overgaf aan, vers 13, kun je dat lezen, dies heb ik het overgegeven in het goeddunken huns harten, dat zij wandelden in hun raadslagen. Wat blijkt daaruit? Het is of je hoort naar je eigen hart en wandelt in je eigen overwegingen. Hè, ondanks dat je misschien fysiek het woord van God kunt horen, lezen. Of je hoort daadwerkelijk naar Gods woorden en wandelt in zijn wegen. Nou, als je dat laatste doet, dan heb je dus zijn woorden daadwerkelijk gehoord. Nou, Adam en Eva zijn een mooi voorbeeld. Voor ons. Israël is ook een mooi voorbeeld voor ons. Nou, ik zeg al, het is een voorbeeld voor ons, maar de vraag is, zou dat dan vandaag de dag toch anders zijn voor ons? Nou, het mooie is dat je in het Nieuwe Testament, en voor de eerste verwijzing bladeren we naar Matteüs 11, dat je in het Nieuwe Testament diverse keren de uitspraak tegenkomt van de Heere waarin verwerkt zit, die oren heeft, die horen. In Matteüs 11 vers 15 lees je bijvoorbeeld, wie oren heeft om te horen, die horen. Nou, zo kom je het in de evangelie een aantal maal tegen. Je komt het ook in het boek Openbaring een aantal maal tegen, maar we lezen er één vers van. Dus Openbaring 3 vers 6. Openbaring 3 vers 6. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dus de Heere wil blijkbaar dat je naar zijn woorden luistert. Nou, andere versverwijzingen die je daarbij kunt opzoeken is Titus 1 vers 16. Daar wordt het tegendeel gedaan, maar daaruit blijkt dat de Heere dus inderdaad van je vraagt dat je naar zijn woorden hoort en daar iets mee doet. En het mooie is, er wordt nog wel eens gezegd dat de gemeente helemaal niet in de Bijbel in het Oude Testament staat. Maar je komt echt wel profetische heenwijzen tegen die naar de gemeente verwijzen, ook in het Oude Testament. Psalm 45 vers 11 en 12 is daar zo'n mooi voorbeeld van. Dan wordt er naar de gemeente verwezen. En daar zit ook in dat er tegen de gemeente gezegd dat ze moeten horen. Nou, als je een horend oor hebt, een oor dat niet alleen fysiek de geluiden opvangt, maar er ook iets mee gaat doen, dan draagt dat, het laat schrift zien, God zegen. En daarvoor bladeren we, die gaan we echt even opzoeken naar Spreuken 4. Als je de woorden niet alleen hoort, maar er ook iets mee gaat doen, dan noemt de Heere dat, dan neig je je oren. En dat kom je onder andere in Spreuken 4 tegen. En dan lezen we vers 20 tot en met 22. Mijn zoon, merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen. Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uws harten. Want zij zijn het leven degene die ze vinden en een medicijn voor hun gehele vlees. Zie je daar de zegen die daarin verwerkt zit op het moment, hè? En we hebben het nu over het oor, dus ik hou het even bij het oor. Op het moment dat je dus je oren neigt, dat je daadwerkelijk naar de redenen van de Heere luistert. Ja, alleen, je hebt daar dus wel een vrije wil in. Je hebt daar een vrije wil in. En het resultaat daarvan is dat je ook niet kunt luisteren. Dat kan. We hebben al een aantal voorbeelden gezien. Nou, de Heere God spreekt vandaag de dag door zijn woorden, zoals hij die ons gegeven heeft, in de Bijbel. En dan is het mooi om bijvoorbeeld dat vers in Openbaring 1 vers 3 te lezen. Waar dan staat, zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is. Want de tijd is nabij. Zalig zijn zij die horen en die bewaren. Nou, die tekst gaat eigenlijk specifiek over het Bijbelboek Openbaring, maar je snapt wel dat het eigenlijk ook gewoon voor het hele woord van God geldt. Als je naar Romeinen 10 vers 17 kijkt en daar leest dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods, ja, dat woord, dat wil je zegenen. Maar wat zie je in de wereld? Ja, in de wereld zie je dat velen Gods woorden naast zich neerleggen. Veel mensen doen niets met de waarschuwing die de Heere God ze geeft over bijvoorbeeld de hel. Dat leggen ze naast zich neer. Ze willen het niet eens horen. Sterker nog, sommigen komen daar letterlijk tegen in opstand. Ja, dat geldt voor het evangelie zelf. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld als je het hebt over het merkteken van het beest. Als je op straat bijvoorbeeld vertelt over de komende toren van God, wat er aan gaat komen, dat is de grote verdrukking. Je daarover vertelt en dan aangeeft dat de Bijbel laat zien, ja, dat bepaalde dingen daarop wijzen. Bijvoorbeeld dat men bezig is om een merkteken te ontwikkelen. Dan zie je gewoon dat sommige mensen daar gewoon om lachen. Ja, ondanks dus dat je al gezien hebt dat je met iets de winkel in moet, wat je eerst moet scannen. Dat is nu weer even uit beeld. Dat weet ik. Maar het is al zover geweest. En nog zeggen mensen, ze lachen erom. De woorden van God worden afgewezen. Nou, de vraag voor ons, als we hier bij elkaar zitten, is maar hoe zit het nou met jou als kind van God? Hoe zit het met jou als gelovige? Geloof jij wat de Heere zegt in zijn woord? Een voorbeeld. En dan hoort dat artikel uit een christelijk online nieuwsdienst, zeg maar, C Vandaag, hoort dat artikel bij. Voor ons misschien wat verder af, maar het maakt wel duidelijk waar het om gaat. En het laat ook zien dat het actueel is, want het gaat over een vrouw die voorgaat in de gemeente. Het komt steeds vaker voor, in heel veel kringen. Maar de Heer is in zijn woord heel duidelijk. En dan zeg ik zijn woord, maar specifieker nog, in de brieven aan de gemeente is hij heel duidelijk. Want hij wil niet dat een vrouw in de gemeente spreekt. En dan zoeken we 1 Timotheus 2 vers 12 op. 1 Timotheus 2 vers 12. En daar lezen we het volgende. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, noch over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zij. Nou, combineer je dat met 1 Korinthe 14 vers 34... Dan weet je gewoon, een vrouw hoort in de gemeente niet voor te gaan. Maar in hoeveel gemeentes gaan vandaag de dag wel vrouwen voor? Het gebeurt heel veel. En dat gebeurt ook in gemeentes waar men toch echt wel belijdt ook wederom geboren te zijn. Dus ondanks dat het heel duidelijk geschreven staat, ik bedoel, we hebben het gelezen, vindt Gods woord daar klaarblijkelijk op heel veel plaatsen geen gehoor. Gods woord vindt daar geen horend oor. Nou, dat de Heere geen horend oor vindt, dat kan aan verschillende dingen liggen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. En nou is het mooie dat de Heere God in zijn woord naast dat horende oor ook nog een aantal andere soorten oren laat zien. En als je die oren gaat bekijken, dan zie je dat het eigenlijk redenen geeft waarom mensen niet naar Gods woord kunnen of willen luisteren. En die teksten gaan we vanmorgen eens opzoeken. En dan beginnen we in Jeremia 6 vers 10. Jeremia 6 vers 10. En dan staat daar geschreven, tot wien zal ik spreken en betuigen dat zij het horen? Zie, hun oor is onbesneden, dat zij niet kunnen toeluisteren. Zie, het woord des Heren is hun tot een smaad, zij hebben geen lust daartoe. In dit vers wordt gesproken over een onbesneden oor. Als je een onbesneden oor hebt, dan zorg dat ervoor, dat hebben we gelezen, dat het woord van de Heere een smaad voor je is. Je kunt je er niet in verlustigen. Je beleeft er geen vreugde aan om met Gods woord bezig te zijn. En waarom niet? En dat hoort dan bij dit oor, hoort dat, hè? Omdat je met de wereld bezig bent. Als je naar de context van Jeremia 6 gaat kijken, dat gaat over Juda en Jeruzalem. Dan lees je dat Juda was bezig met hoererij. Dat kom je in Jeremia 2 vers 33. Ik ga gewoon even wat dingen noemen. Jeremia 2 vers 33 kom je dat tegen. Ze hebben de afgoden van de wereldse volken gediend. Kom je tegen in Jeremia 5 vers 7 en vers 19. Ze werden rijk van bedrog. Kom je tegen in Jeremia 5 vers 27. Dus Juda en Jeruzalem waren bezig met de wereld en haar afgoden. En niet met de Heere. En misschien zeg je, ja, maar ze waren daar ongelovig. En niet met de Heere bezig. En ik ben een kind van God. Dus ik ben ook nog geestelijk besneden. Ja, maar als jij leeft naar de wereld, als jij hoererij pleegt, hè, of dat nu fysiek of geestelijk is, maakt even niet uit. Als je de goden van de wereld vereert, het kan op verschillende manieren. Je hebt ook een Boeddha-beeldje op je vensterbank staan. Of je doet toch maar mee aan yoga. Of ja, sport is voor jou belangrijker dan de Heere God. Zo kun je doorgaan, hè? Zo kun je doorgaan. Of je bedriegt mensen zodat je er zelf rijk van wordt. Dat deed Israël ook. Noem maar op. Als je die dingen doet, ben je met je vlees bezig. En dat kun je doortrekken. Waar luister je met je oren naar? Kan dat de zegen van de Heere dragen? Of ben je eigenlijk met de wereld bezig, waardoor het niet de zegen van de Heer kan dragen? In je oor kan natuurlijk nog voor veel meer dingen. In de bidstond hebben die psalmen over laster gelezen. Dat kan ook nog. Dus waar leen je je oor voor? Nou, als je dus zo met de wereld bezig bent, wat laat dan de schrift zien? Je bedroeft de Heilige Geest. Want je doet niks met Gods woord. Nou, de Heilige Geest bedroeven, dat onbesneden oor, moet je dan eens Handelingen 7 vers 51 lezen. Handelingen 7 vers 51. Dat is in de reden van Stefanus voor de Joodse raad. En dan doet hij de volgende uitspraak. Gij hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Dus hier zie je hoe het onbesneden zijn van oren, het wederstaan, hè, het weerstaan van Gods Geest is. En al ben je dan wederom geboren, wat die fariseeën niet waren, maar al ben je dan wederom geboren en dus geestelijk besneden, dan nog, als je zo met de wereld bezig bent, gebruik je, hè, door wereldse gerichtheid, je oren vanuit het vlees. Als zijn de onbesneden oren. En ga je tegen Gods Geest in. Nou ja, dan kun je zondags naar de gemeente gaan. Maar als je zo met de wereld bezig bent, dan zal het woord van God geen ingang vinden. Want dat vindt geen voedingsbodem. Totdat je ermee geconfronteerd wordt. En het gaat beseffen dat je werelds bezig bent. En dat je daarmee de Heere bedroeft. En dat gaat belijden. Heer, ik weet dat ik dit fout gedaan heb. En je belijdt het. Want dan doet de Heer het weg. Kan Gods woord zijn werk in je leven gaan doen. Dat is een van de oren, dat is het onbesneden oor. Een ander oor dat de Heere beschrijft, is het oor dat zwaarlijk hoort. En daarvoor gaan we naar Handelingen 28. Handelingen 28 vers 27. Het oor dat zwaarlijk hoort. En in Handelingen 28 vers 27, daar lezen we, want het hart deze volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. Uiteindelijk zie je in deze verse ook terugkomen dat het natuurlijk het uiteindelijke probleem ligt in het hart, hè? Want het gaat, wil jij de Heere dienen, wil je hem volgen, wil je zijn woorden horen? Maar de Heere die beeldt dat dus uit door die verschillende soorten oren. Die tekst die we net gelezen hebben kun je bijvoorbeeld ook vinden in Matteüs 13 vers 15. Het is in ieder geval een vervulling van wat de profeet Jesaja profeteerde in Jesaja 6 vers 9 en 10. En daar wordt dan gesproken over het feit dat het hart van het volk vet zou worden. Maar wat betekent dat? Als je die teksten leest, dan gaat het over de verharding van het volk Israël. En in Romeinen worden daar een aantal uitspraken over gedaan, bijvoorbeeld in Romeinen 10 vers 3. Romeinen 10 vers 3, waar dan staat, vers 3, want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. En dan lezen we ook nog even Romeinen 11 vers 7 en 8. Wat dan, hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Vers 8 nog gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest des diepe slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. Het volk had een vet of een verhard hart. En ja, als je de schrift gaat lezen, dan blijkt dat de Heere hen dat gegeven had. En waarom? Omdat ze niet wilden luisteren. De Heer had ze keer op keer door profeten benaderd, een mogelijkheid gegeven om, maar ze wilden niet. Nou, datzelfde zie je terug in bijvoorbeeld 2 Thessalonicenzen 2 vers 10 tot en met 12. Dat gaat weliswaar over mensen in de grote verdrukking. Maar het principe is dat de Heer je op een gegeven moment laat gaan. Als je de waarheid verwerpt. En dat hij zelfs een kracht der dwaling kan sturen. Maar wat we bij Israël gezien hebben, is dat het met eigen gerechtigheid te maken had. En eigen gerechtigheid, dat heeft met hoogmoed, dat heeft met trots te maken. Nou, het mooie is dat je dat ook in Jesaja terug ziet komen, want ik zei net dat het een vervulling was van Jesaja 6 vers 9 en 10. Nou, als je dan Jesaja 2 vers 11 tot en met 15 en Jesaja 2 vers 17 en Jesaja 5 vers 15 opzoekt, dan zie je dat de Heere een einde gaat maken aan de hoogmoed. Aan de verhevenheid van de mensen. Nou, dan kun je denken aan de Joodse schriftgeleerden. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen, hè? In de dagen van de Heer Jezus, toen hij op aarde was. Nou, dat waren trotsen, dat waren hoogmoedige mannen. En dat had met eigen gerechtigheid te maken. Zij bepaalden de weg zelf wel. En hoe wordt dat in de brieven in het Nieuwe Testament niet tegen gewaarschuwd, tegen hoogmoed, tegen trots? Tegen het feit dat eigen gerechtigheid je niets kan brengen. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen, maar als je het wil nazoeken kun je dat vinden in Romeinen 10 vers 6 en vers 10, 1 Timotheus 6 vers 17, 2 Timotheus 3 vers 4, Jacobus 4 vers 16. Ik noem het snel, mocht je het na willen zoeken kun je thuis naluisteren en de teksten opzoeken. Wanneer je als wederomgeborene alsnog met je eigen gerechtigheid bezig gaat, hè? Want door eigen gerechtigheid kun je niet gered worden. Maar als je gered bent en dan alsnog met die eigen gerechtigheid bezig gaat, hè, jezelf wel goed vindt, daardoor hoogmoedig en trots bent, dan bedroef je de Heilige Geest. En dan laat de schrift dus zien, zul je zwaarlijk horen. Dan kan het woord van God zijn werk in je hart niet doen. En dan zul jij vanuit jouw hoogmoed, vanuit jouw trots, de regels wel even bepalen. Hè, ook al zegt het woord van God wat anders. Want jij weet het. De Heer Jezus die zei tegen die fariseeën in Markus 7 vers 9. Markus 7 vers 9. En hij zeide tot hen, gij doet zeker Gods gebod wel teniet, opdat gij uw inzetting zoudt onderhouden. Alleen als je gaat inzien dat je met eigen gerechtigheid bezig bent, dat je met jezelf bezig bent, en daardoor Gods woord veracht, want het komt er eigenlijk op neer. En als je dat dan gaat belijden, dan doet de Heer het weg. Dan kan Gods woord dus weer zijn werk in je gaan doen. En het mooie is, als je dan Gods woord accepteert, ja, dat ligt in het verlengde daarvan, dan neem je het dus ook gewoon aan zoals het is. Een ander oor. Dat is het wederspannige oor. En daar vind je een voorbeeld van in Ezechiël 12 vers 2. Ezechiël 12 vers 2. Mensenkind, gij woont in het midden van een wederspannig huis, de welke ogen hebben om te zien en niet zien, oren hebben om te horen en niet horen, want zij zijn een wederspannig huis. Nou, bij het onbesneden oor zagen we dat de gerichtheid op de wereld leidt tot het weerstaan van de Heilige Geest. Maar hier zien we dat wederspannigheid, dat opstandigheid, hè, want het is opstandigheid, wederspannigheid, rebellie, ook leidt tot oren die niet kunnen horen. En als je dan over opstand hebt, een hele moderne uitspraak die je vandaag de dag nog wel eens even hoort, dat is boeien. Zo van, je kunt het wel zeggen, maar ik ga wel even lekker mijn eigen gang. Bij wederspannigheid is het niet zozeer de wereld, het is niet zozeer de hoogmoed, maar het is de opstand tegen de autoriteit van Gods woord. Waardoor je er tegen ingaat. Het leidt tot hetzelfde, hè, want je volgt je eigen gedachten. Kijk maar in Jesaja, Jesaja 65 vers 2. Het resultaat is hetzelfde. Je gaat je eigen gedachten volgen. Jesaja 65 vers 2 zegt bijvoorbeeld: ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk. Die wandelen op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten. En ik weet het, hè, dit is in de eerste plaats weer tegen Israël gezegd. Dat klopt. Maar Israël is ons wel als voorbeeld gegeven. En kijk wat de Heer in Openbaring 3 vers 17 zegt tegen de eindtijdgemeente Laodicea. Openbaring 3 vers 17. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dingsgebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Men denkt goed bezig te zijn, maar men wandelt op een weg die niet goed is. Een eigen weg dus. Nou, opstandigheid en rebellie heeft te maken met twist, afgunst, toren, gekijf en tweedracht. Dat heeft er allemaal een beetje mee te maken. Ja, en die worden dan in Galaten 5 vers 20 genoemd als werken van het vlees. Dus dat kan van nature in je zitten. Want het hoort eigenlijk bij het vlees. Het is niet goed voor een kind van God. De Heere roept je op om die dingen achter je te laten. Af te leggen. Om het voor dood te houden. Dus niet opstandig te zijn. Nou, geef je je daar aan over. Doe je dat wel, dan bedroef je de Heilige Geest. Kan Gods woord zijn werk in je niet doen. En uiteindelijk heeft dat hier dus te maken met het niet willen buigen voor het gezag van Gods woord. Voor het gezag in de gemeente, het gezag in de maatschappij, noem maar op. Alleen als je er op grond van Gods woorden achterkomt, dat geldt dus voor al die oren, als je er op grond van Gods woorden achterkomt, dat de Heere een gehoorzaamheid van je vraagt en geen wederspannigheid van je vraagt, weet je, dan kun je dat belijden. Ik wel in herhaling, maar zo werkt het. Dan kun je dat belijden, doet de Heere het weg. En dan kan Gods woord, zijn werk in je leven doen. Blijf je niet in de zonde hangen, kun je Gods woord uitleven. En wat krijg je dan? Een horend oor. Dan krijg je een horend oor. Is er nog een oor? Dat is de laatste soort oor die we bespreken en dat is het ketelachtige oor. En die komen we tegen in 2 Timotheus 4 vers 3. 2 Timotheus 4, vers 3. En in dat vers lezen we: want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Nou, wat is ketelachtig? Nou, ga je in een oud-Nederlands woordenboek kijken, de Vandalen 1898 is dat. Dan staat dat ketelachtig het volgende betekent: kittelorig of licht geraakt. Nou, als je ketelachtig bent, dan ben je dus licht geraakt. He, je wilt best over Gods woord horen. Je wilt er best over praten. Je wilt best naar mensen luisteren die het over de Bijbel hebben. Maar je wilt niet geconfronteerd worden met je zonde. Dus de oude boodschap van Gods woord, de gezonde leer, die onder andere confronteert met het feit dat je niet volmaakt bent, hè, dat je nog steeds zondigt, dat wil je liever niet horen. Zeker niet als het specifiek genoemd wordt. En wat je wel wilt horen, dat past een beetje bij de Griekse wereld, hè? Het zijn nieuwe dingen. En dan het liefst die dingen die je gehoor strelen. Dus eigenlijk zoek je daarin naar een stukje bevestiging van jezelf. En van je eigen gedachten. En wat dan ook wel modern is, je wilt wel graag iets voelen. Je wilt er toch wel een warm gevoel aan overhouden. Van binnen door lieve woorden te horen, zeg maar. Nou, we leven in een tijd dat dat volop gepraktiseerd wordt. Als de prediking jou niet bevestigt, bevalt, dan zoek je een andere leraar. Volgens 2 Timotheus 4 vers 3 staat er letterlijk geschreven. We hebben het gelezen. En het mooie is dat je in dat vers dan ziet staan dat de mensen de leraren zoeken en geen predikers. Het kwam gisteren op de studiedag naar voren. Ik noem zo nog een ding. Kwam naar voren, ik denk dat past mooi binnen de boodschap. Mensen zoeken leraren, mensen zoeken geen predikers. En waarom niet? Nou, mensen willen soms vaak nog best wel leren. Hoe zitten dingen in elkaar? Liefst over het einde der tijden. Eindtijd, laatste dagen. Maar preken is 2 Timotheüs 4 vers 2, hè? We zijn bij vers 3, maar lees het vers ervoor. In preken zit niet alleen leer, in preken zit ook wederleg, bestraf en vermaan. En dat is hetgene waar het vlees van de mens moeite mee heeft. Dus mensen zoeken geen predikers, maar mensen zoeken leraars. Naar hun eigen begeerlijkheden. En uiteindelijk gaat het zover dat je misschien liever fabels hoort. Dat kom je tegen in 2 Timotheüs 4 vers 4. Dat je liever fabels hoort, hè, verhaaltjes, valse leer, entertainment, dan de gezonde leer. Nou, veel charismatische gemeenten zijn daar een voorbeeld van. Hè? Een korte, psychologisch positieve boodschap. Want je moet wel opgepept de zaal verlaten. Veel zingen met opzwepende muziek. Maar of dat vrucht draagt in de toekomst? Nee. Ook een mooi voorbeeld. Dat is het tweede wat gisteren voorbij kwam, wat ik denk, die past heel mooi in de boodschap. Is hoe er in de nieuwe vertalingen omgegaan wordt met het vers. En laten we dat opzoeken, Job 42 vers 6. Job 42 vers 6. Job die beleidt daar het volgende. Daarom verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en as. Job was erachter gekomen dat hij schuldig was tegenover de Heere God. Daarom beleed hij dat hij zichzelf verfoeide. Hij had een hekel aan zichzelf en hij schaamde zich. En dan lees je dat hij berouw had. Dan moet je luisteren wat de NBV daarvan gemaakt heeft. De nieuw bedorven versie. Daarom, lees maar mee in je Statenbijbel. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij zoals ik hier zit in het stof en in het vuil. Dat is wat de NBV ervan gemaakt heeft. Dat is de oude NBV. Dus dat Job zichzelf verfoeide, is eruit verdwenen. Is gewoon weg. Het is opeens daarom herroep ik mijn woorden geworden. Dat is heel wat anders. En weliswaar buigt hij daar nog wel in dat vers. Maar berouw hebben, echt berouw hebben, is toch wat anders dan buigen. Nou, de NBV 21, de allernieuwste bedorven versie, heeft er nog weer wat anders van gemaakt. Er staat nu, daarom zal ik verder zwijgen, nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. Dus, als je denkt aan die korte psychologische positieve boodschappen, nou, mensen willen niet geconfronteerd worden met het feit dat ze zich moeten vervoeien en berouw moeten hebben. Dat is eruit. En wat is er ingekomen? De Heere troost mij. En ja, hè, er zijn andere versen in Gods woord waar de Heere laat zien dat hij zijn kinderen wil troosten. Dus ik zeg niet dat God zijn kinderen niet wil troosten. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Maar in dit vers stond het niet en nu staat het er wel. Dus datgene wat een mens ja, moeite mee heeft, is eruit. En wat een mens wel goed vindt, staat erin. Job 42, vers 6. Dat is wat er gebeurd is. Oftewel, aan die vertalingen hebben ketelachtige mensen gewerkt. Die ketelachtig van gehoor zijn. En ja, daar zit natuurlijk in verwerkt dat het publiek ketelachtig is. Dus dan moet je tegemoet komen. Maar het komt ook dichtbij. Want vaak worden delen van Gods woord gewoon ontkend. Omdat mensen het niet waar willen hebben. Om wat voor reden dan ook. Ik heb bijvoorbeeld in het verleden, zo een tijd terug, wel gepreekt over het feit dat de Heere God in zijn woord zegt dat hij ook haat. En daarin heb ik onder andere aangegeven dat de evangelieverkondiging niet alleen is, kom tot de Heer, want hij heeft je lief. Nee, de boodschap is inderdaad, de Heere heeft de mensen lief gehad. Klopt. Dus de boodschap is inderdaad, uit liefde heeft de Heere God zijn zoon gegeven, maar hij haat de zonde en ook de zondaar. Kijk maar in Psalm 11, vers 5. Laten we het even zoeken, want dan lezen we ook daadwerkelijk dat het geschreven staat. Dat het niet om mijn woorden gaat. Zo even belangrijk. Psalm 11, vers 5. Wachten tot iedereen het hebt. Soms ben ik een beetje te snel, dat weet ik. Maar Psalm 11, vers 5. De Heere proeft de rechtvaardige, maar de goddeloze en dien die geweld lief heeft, haat zijn ziel. Dat staat er. Daarom word je opgeroepen je te bekeren, zodat je gered wordt. En als je je niet bekeert, Johannes 3, vers 36, dan blijft God storen op je. Dat is het evangelie. Nou, zoiets leidt tot furieuze reacties. Dat is niet waar, wordt er dan gezegd. Maar lees de schrift en dan zie je dat het wel waar is. Weet je, als je dat niet wilt horen, dan ben je dus ketelachtig van gehoor. Dan heb je ketelachtige oren. Je wilt alleen horen wat jij voor waar aan wilt nemen en wat jou bevestigt, jouw gedachten bevestigt. En dat hoeft helemaal geen charismatische achtergrond te hebben, maar toch heeft het uiteindelijk ook dit met gevoel te maken. Het plaatsen van je gevoel op basis van je eigen begeerlijkheden, kijk naar die tekst, 2 Timotheüs 4 vers 3, boven Gods woord. En wat is het gevolg? Ja, het maakt je instabiel als gelovige. Het maakt je instabiel. Het maakt dat je niet standvastig bent. Want als je in je gevoel geraakt wordt, zet je die waarheid gewoon op een zijspoor. Nou, en dat gaat ertoe leiden dat Gods woord zijn werk in je niet kan doen. Waardoor je dus niet een stabiel, standvastig christen bent, wordt. Nou, als de Heer je dat laat merken, dat je niet waar wilt hebben wat je leest, bid ervoor. Beleid het de Heer. En besef dat het niet om jou gaat, maar dat het om de Heer en zijn woord gaat. En als je het beleidt, kan de Heer wel zijn werk doen. En wat ik hiermee niet bedoel is dat je nooit eens moeite met een tekst kunt hebben. Ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben. Dat we een onderdeel best moeilijk vinden. En dat mag. Dat mag je de Heer ook beleiden. Zeg, Heere God, u hebt dit gezegd, maar ik vind dit moeilijk. Wilt u mij maar laten zien? Maar dat is wat anders dan je zegt, oh, ik vind dit moeilijk. Nee, dat kan niet waar zijn. Nee, het is wel waar, want de Heer heeft het gezegd. Terugkomend op het eerdere voorbeeld van de vrouw die voorgaat in de gemeente. Waarom zou je als vrouw voorgaan als je kunt weten wat de Heer zegt? Ik bedoel, we hebben het gelezen, hè, die teksten. Nou, daar zijn dus, gezien de oren die we besproken hebben, verschillende oorzaken voor. En ik ga ze gewoon even langs. Het onbesneden oor. Of je bent zo met wereldse zaken bezig, dat de woorden van de Heere God voor jou geen waarde hebben. Het volgende oor was het zwaarlijk horende oor. Of je hart is vet geworden. Jij weet wel hoe het zit en dan luister je niet zo nauw. He, je kunt zelfs de Heere wel vertellen hoe het zit. Het volgende oor was het wederspannige oor. Of je bent gewoon in opstand. Jij bent vrouw. En jij vindt dat het woord van God tegen jouw eigen waarde als vrouw ingaat. En daarom ga jij als vrouw preken. volgende oor, ketelachtig. Of je bent ketelachtig, je staat wel open voor de Bijbel. Maar ja, weet je, je zoekt niet zozeer de waarheid, maar vooral bevestiging van wat je denkt. Je gevoel speelt daarin een rol. Want ja, je hebt per slot van rekening geleerd dat de Heer goed is. En dat Hij met jou alleen het goede op het oog heeft. En ja, dat betekent dus dat als jij zo geraakt wordt dat je als vrouw niet mag spreken in de gemeente, dan heeft hij vast die tekst anders bedoeld dan dat het er staat. En per slot van rekening voel je toch dat het goed is. Zo wordt er dan geredeneerd. Dus zie je hoe verschillende oren die de Heer in zijn woord laat zien, verschillende redenen geven om iets uit zijn woord gewoon naast je neer te leggen. Nou, dit is één voorbeeld. Tijdens de boodschap zijn er wat andere voorbeelden naar voren gekomen. Het voorbeeld over de liefde, het voorbeeld over die aanpassing in de vertalingen. Dat er dingen uitgehaald zijn en dingen ingevoegd zijn. Maar zo kun je veel meer voorbeelden noemen. Waar mensen Gods woorden gewoon naast zich neerleggen. Maar ja, als je dat doet, dan is de consequentie dat dat woord van God zijn werk niet kan doen. En natuurlijk is niet elke situatie hetzelfde. Maar dit is wel wat Gods woord laat zien. En als je dan Colossense 1 vers 6 leest, hè, we zijn met die versen in Colossense al bezig geweest, maar daar past Colossense 1 vers 6 heel mooi bij. Waar het gaat over het evangelie, het woord der waarheid. Waarvan dan in Colossense 1 vers 6 staat, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u. Van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Het evangelie, maar net zo goed het woord Gods, kunnen pas vruchten dragen als je het in waarheid bekent. Dus dan is de vraag, welk oor heb jij? Welk oor heb jij? Heb je een onbesneden oor? Heb je een zwaarlijk horend oor? Heb je een wederspannig oor? Heb je een ketelachtig oor? Of heb je een horend oor? En het is de Heere die zegt, die oren heeft, die horen. Eén ding is duidelijk. De Heere wil je geopende oren geven. Het blijkt alleen al uit het feit dat toen de Heer Jezus op aarde was, hij bijvoorbeeld de dove mensen genas. Een voorbeeld daarvan vind je in Markus 7 vers 33. Maar dat is een fysiek voorbeeld. Maar de Heere maakt in zijn woord duidelijk dat hij ook wil dat je geestelijk hoort. En hij wil je dat geven. Hij heeft niet voor niets bij de wedergeboorte je verzegelt met zijn geest. Dat heeft hij je gegeven. Maar ja, dan komt wel de vervolgstap. Je moet wel willen horen. En mocht je een van die onwillige oren hebben, nou, dan kun je de Heere belijden, zoals we dat al een paar keer gezegd hebben. En als je daarvoor bij hem komt, weet je, dan mag je weten dat hij altijd hoort. Hij hoort altijd. Psalm 94 vers 9 zegt, zou die het oor plant niet horen? God heeft het oor gemaakt. Hij heeft je de oren gegeven. Zou die het oorplant niet horen? Ja, God hoort naar je. Als je bij hem komt en als je belijdt, dan staat er zelfs in 1 Johannes 1 vers 9 dat hij je reinigt van alle ongerechtigheid. En het mooie is, als je dus belijdt, dan mag je weten dat het oor geopend wordt. Daar spreekt de Bijbel ook nog over geopende oren. Een oor dat gewekt wordt. We gaan het niet meer opzoeken. Als je dat wil nazoeken, dan kan dat in Jesaja 50 vers 54. Dan heb je dus een geopend oor. Amen.